Dit is SBS Dutch.
Ik voelde me aankomen hoor. Cluster, dat was eerder deze week, was het dat nog 11. En toen waren het opeens 26 gevallen. Al die gevallen waren kriskras verspreid door de stad. En ze hadden op een gegeven moment maar liefst 10.000 mensen opgesnort die met het virus in aanraking hadden kunnen zijn geweest. Ja, dat was gewoon allemaal niet meer te houden. Dus het komt niet als een verrassing.
Nee, betekent dit weer homeschooling?
De hele volle hap hoor. We mogen niet meer dan 5 kilometer van huis. Mogen alleen maar naar buiten voor de hoogst noodzakelijke dingen. Je mag alleen maar in je eentje boodschappen doen. En je moet dat mondkapje ook op, gewoon op straat, dus zodra je buiten bent. En de homeschooling, iedereen is hier weer thuis. Ik heb hier mijn perssinaasappeltjes gekocht en een brownie mix ingeslagen. Dus ja, ik ken de klappen van de zweep wel weer. Ja. Iedereen moet wel zich even een beetje installeren. Dus je hoort de hele tijd, mam, waarom doet de printer het niet? Mam, kun je me even helpen, mam? Maar over het algemeen, we moeten maar weer een gezellig, kneuterig weekje van maken.
Ja, en hoe gaat dat met de rest van de bevolking in Victoria? Is iedereen weer volgzaam?
Ja, dat is echt ongelooflijk. Donderdagavond, nog voordat de lockdown was ingegaan, zag je iedereen buiten al met maskers lopen. De hockeytrainingen waren nog voordat de lockdown zou ingaan al afgezegd. Dus iedereen is ook wel heel erg anticiperend ermee bezig. Iedereen heeft zoiets van, nou kom op jongens, schouders eronder, we gaan er weer voor. We willen die COVID hier helemaal niet. We moeten en we zullen het met z'n allen uitbannen.
Even terug natuurlijk naar hoe dit heeft kunnen gebeuren. Ja. Weten ze daar al meer van?
Nou ja, kijk, daarmee leg je de vinger ook op de zere plek. Want kijk, iemand moet hier politiek verantwoordelijk zijn. Er is iets fout gegaan en de schuldvraag ligt nu dik en breed op tafel. De Labour-regering hier in Victoria, die wijst naar Canberra. En die zegt van, Scott Morrison heeft het laten hangen. Die is veel te traag met het vaccineren van de mensen. Hij bepaalt dan wel dat iedereen in een hotel quarantaine moet. Maar hij zorgt er niet voor dat dat ook in alle staten even vlekkeloos gebeurt. En de uitbraak hier in Victoria is gebeurd op basis van iemand die is vanuit India in Adelaide terechtgekomen. Die is zonder dat virus in Australië aangekomen. Maar die heeft het virus in een hotel in Adelaide gekregen, in hotelquarantaine. En is vervolgens, toen hij weer vrij mocht, heeft hij het virus meegenomen naar Victoria toe. Dus ja, weet je, waar ligt de schuld? Een ScoMo op zijn beurt, die wijst weer naar Victoria. En kijk, Scott Morrison is van de Liberal regering, hè, dus die is aan de rechterkant. En die vindt het niks mooiers dan in te hakken op die linkse regering hier in Victoria. Dus die zegt van, ja, nee, het is Victoria geweest die de boel zo uit de hand heeft laten lopen. Die hebben niet goed kunnen achterhalen hoe het gaan. Ze hebben veel te laat gereageerd. Dus zo zit je in een systeem van vingerwijzen. Afgelopen donderdag was er ook een heel groot debat in Canberra. En ik heb dat ook op de televisie gevolgd. En daarin werd Scott Morrison gegrild echt. En niet alleen hij, ook de minister van Volksgezondheid, Greg Hunt. Want iedereen legt hem het vuur heel na aan de schenen. Men begrijpt niet dat er op dit moment nog maar zo weinig Australiërs zijn ingeënt. Kijk, en de vaccins die zijn er wel, maar je ziet dat de Australiërs over het algemeen nog niet zo hoeven. Ze zijn een beetje bang voor dat AstraZeneca-vaccin. En ze zien de nut en de noodzaak er ook niet van in, omdat er ja, ook geen beloning tegenover staat. Ja, we mogen toch niet reizen. En wat natuurlijk heel schrijnend is, is als je kijkt naar de gehandicapten en de bejaarden. De mensen die toch de grootste prioriteit zouden moeten hebben, dat die nog niet eens gevaccineerd zijn. Dat gaat veel te traag, daar zijn ze nog niet eens mee klaar. Dus ja, daar heeft Scott Morrison en Greg Hunt hebben zich in allemaal bochten moeten wringen en dingen moeten beloven. En gezegd dat in ieder geval de ouderen nu deze week in Victoria als een dolle gevaccineerd gaan worden. En dat dat ook klaar komt, dus dat iedereen nog gevaccineerd is, of bijna iedereen. Maar ja, vanmorgen werd weer duidelijk dat dat niet geldt voor de gehandicapten. En die zijn net zo kwetsbaar. Wat dat betreft vind ik het allemaal wel heel erg armoeiig nog, hoe dat eigenlijk aan toe gaat.
Hoe kan dit als je nagaat dat in Amerika, waar ik weet niet hoeveel miljoenen mensen wonen, dat daar de helft van de bevolking volledig gevaccineerd is?
Ja, voor een belangrijk punt zit het inderdaad gewoon in de hoofden van de Australiërs zelf, die bereidheid of dat gevoel van urgentie nog helemaal niet hebben. En je kan alleen maar hopen dat zo'n lockdown zoals we dat hier nu hebben, ook een beetje in de gedachten van mensen een knopje omzet. Dat ze ook het gevoel krijgen van, ja, zo'n vaccinatie is onze enige weg uit deze ellende. Dus dat is ook iets waar je echt bij de bevolking zelf moet zijn. Want de vaccins die zijn er voldoende.
Ja.
En het andere punt is, er zijn die quarantaines. Hè. Het probleem heeft twee kanten. Het ene kant het vaccineren. Als iedereen gevaccineerd zou zijn, nou ja, dan hoeven we ons minder zorgen te maken. En dan kunnen we de samenleving iets meer openen. Maar tot die tijd hebben we die hotelquarantaines nodig. Nou, en dan moet dat quarantainesysteem wel waterdicht zijn. Maar je ziet de gevallen die uiteindelijk oppoppen hier, dat zijn toch wel gevallen die inderdaad door die mazen van het net komen. Dus het is niet waterdicht. En dan kun je vragen, nou, wie heeft daar de verantwoordelijkheid voor? En iedereen is wel over eens, Kemba, die moet ervoor zorgen dat dat in alle staten gewoon op een goede manier geregeld is. En met name ook dat in al die staten ook dezelfde regels gelden. En waar je nu die discussie heel erg over hebt, is dat je inderdaad ook het virus via de lucht kan krijgen. Als die ventilatie in zo'n hotel niet helemaal op orde is, als die regels bijvoorbeeld in bepaalde staten niet even streng zijn als in andere staten, dan krijg je verschillen en dan krijg je gedoe erover. En het grappige is dat als je kijkt hoe vanuit het buitenland naar Australië wordt gekeken, dan krijgen we heel veel klopjes op de schouder. Want Australië doet het gewoon hartstikke goed als je kijkt naar het buitenhouden van het virus. We hoeven hier in Australië niet bang te zijn dan dat we door het virus geveld worden. Maar het heeft natuurlijk ook een andere kant, want de offers zijn groot. We blijven in rondjes draaien, er is ook geen uitzicht. En er is op dit moment nog geen oplossing.
Ja, van Victoria naar New South Wales, want daar is een politieke leider opgestapt.
Ja, de leider van de oppositie, Jodie McKay van de Labour-partij, die heeft vrijdagmiddag de handdoek in de ring gegooid. En iedereen voelde wel aan dat er iets ging gebeuren en dat ze de strijd zou verliezen. Er werd van te veel kanten eigenlijk aan haar stoelpoten gezaagd. Directe aanleiding is een verloren by-election in de Hunter Valley. Die hadden ze heel graag willen winnen. En voor heel veel mensen uit haar partij is dit eigenlijk de reden om te zeggen, nou, we moeten niet met haar verder. Je merkte eigenlijk al de afgelopen dagen dat ze ook steeds meer frontbenchers aan het verliezen was. Dat zijn eigenlijk haar belangrijkste woordvoerders, die het dan op moeten nemen tegen de regeringsleden van Berejiklian. Dus je merkte dat ze kwam steeds meer alleen te staan.
Ja, twee stappen op, hè?
Precies, en dan heb je zoiets van, ja, en dan kun je de strijd ook niet meer winnen. Ik denk ook dat Labour in New South Wales heel erg voelt van dat Berejiklian van de Liberals het heel erg goed doet. Daar is het ook al heel moeilijk oppositie tegen te voeren. Hè? Als de bevolking vindt dat ze goed door de crisis geleid worden. Ja, weet je, wie ben je dan als Labour parlementsleden om daar tegenin te gaan. Dus het is heel moeilijk oppositie voeren tegen een goede premier. Aan de andere kant, men was niet tevreden met deze leider. En nu gaat de nieuwe man, Chris Minns, die gaat het nu proberen.
Ja, is dat al zeker?
Nou ja, hij wordt getipt. Hij wordt getipt, er zijn nog gewoon andere gegadigden ook. Dus daar zal dan denk ik het weekend erg over gespind en over gespeculeerd worden. En we zullen na het weekend zeker weten, maar hij gooit hoge ogen, om het te zeggen.
Ja. Dit is natuurlijk iets wat ons hier in Australië enorm bezighoudt, maar internationaal zijn er wel wat belangrijkere dingen aan de gang. Er was een heel raar voorval met Wit-Rusland in de hoofdrol.
Ja, we zouden bijna vergeten dat er buiten Australië nog veel grotere dingen gebeuren die we niet mogen vergeten of niet mogen negeren. In Wit-Rusland bijvoorbeeld, daar wordt het internationale recht met voeten getreden, want wat is daar gebeurd? Een Ryanair vliegtuig met een journalist erin die kritisch over het Lukashenko-bewind schreef, over de Wit-Russische leider, die is gedwongen om te landen in Wit-Rusland. Het is dus echt gewoon gekaapt, dat vliegtuig. En ze hebben die journalist gewoon gearresteerd en meegenomen.
Ja, maar, want even voor de duidelijkheid, volledigheid, dat vliegtuig was op weg van Athene in Griekenland naar de hoofdstad Litouwen. Van Litouwen.
Ja.
En de Wit-Russen hebben gezegd, jongens, er is een veiligheidsdreiging, jullie moeten landen in Minsk. En daar kwam een straaljager bij aan te pas.
Precies, en dus eigenlijk met groot vertoon is dat vliegtuig gedwongen om te landen. En die journalist is dus verdwenen. Die is nog wel op een video is die verschenen. Hij heeft wel nog even wat gepraat, maar iedereen denkt zoiets van, nou, die is daar gewoon neergezet. Men maakt zich heel erg zorgen over zijn welzijn. Nou, wat gebeurt er dan? Je merkt dat Lukashenko misschien nu zijn hand overspeeld heeft. Iedereen is des duivels. De EU, Amerika, zelfs Australië heeft geroepen dat dit gewoon niet kan. En dat er ook sancties zullen komen. En ze nemen het allemaal op voor deze journalist. Ja, je moet afwachten of hij dat daar levend dan vanaf brengt of wat er gaat gebeuren. Maar ze noemen Lukashenko nog wel de laatste dictator van Europa. Hoe dat verder gaat is een grote vraag. Maar het baart iedereen wel zorgen.
Ja, want hij staat natuurlijk op de terroristenlijst omdat ze zeggen dat hij de demonstraties daar tegen het bewind aanwakkert en dat hij de mensen opruit.
Ja, hij is lastig voor het regime van Wit-Rusland en hij wordt niet geaccepteerd. Dus ze willen van hem af. Maar in een democratische samenleving, een heleboel staten die proberen Wit-Rusland daar toch een beetje naartoe te dwingen. Ja, dan is het gewoon niet acceptabel. Ik vind het ook heel erg vergelijkbaar met een Australiër die vastzit in China. En die wordt nu voorgeleid in Beijing. Die wordt verdacht van spionageactiviteiten. Maar ook deze man, die krijgt gewoon geen goed proces. En van de week heeft dat proces gespeeld. De ambassadeur van Australië in Beijing, die heeft geprobeerd om bij de rechtbank te zijn. Want een rechtszaak moet openbaar zijn, zodat er meerdere ogen zijn. En dat je ook kan kijken of het er rechtvaardig en goed en juridisch oké aan toe gaat. Maar deze ambassadeur mocht niet kijken. Die mocht er niet bij zijn. En dan wordt er gezegd, ja, om veiligheidsredenen. Maar ja, wat er met deze Australiër achter die gesloten deuren gebeurt, je weet het niet. Het is toch eng. Mm-hmm. Het is toch een heel andere cultuur of een heel ander regime. Of in ieder geval ondemocratisch regime. Maar ja, waar wij heel moeilijk bij kunnen. Wat moeilijk voor ons moeilijk te begrijpen is.
Mm-hmm. Dan neem ik aan dat Australië verder niet heel veel hieraan kan doen, want de relatie met China is natuurlijk al niet zo goed. Ja. Hoe gaat dat in die andere zaak met Wit-Rusland? Want andere landen kunnen natuurlijk roepen, dit kan niet door de beugel, dit is een stap te ver. Maar wat zijn de sancties die ze gaan opleggen? Weet je dat al?
Nee, dat weten ze niet. Ik denk dat veel afhangt van hoe Rusland hierop reageert. Die is nog heel stil. Wat iedereen hoopt natuurlijk is dat Poetin op een gegeven moment ook zegt tegen Lukashenko, jongens, je bent nu echt te ver gegaan. Je moet nu even een beetje dimmen. Ik denk dat dat de meest rechtstreekse manier is om Lukashenko tot redelijkheid te manen. Mocht dat niet werken, dan denk ik dat er internationaal gezien boycottacties worden afgeroepen.
Ja, economische sancties die ze gaan voelen. Een bijzondere zaak, nog nooit eerder voorgekomen, begreep ik.
Nee, een soort James Bond actie moet het geweest zijn.
Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.